Ik wil met jullie nadenken over een verhaal uit Marcus. Marcus hoofdstuk 4 vers 35. Heel bekend verhaal, maar voor mij heeft het een nieuwe dimensie gekregen. Marcus 4 vanaf vers 35. En er staat bij mij boven: Jezus stilt de storm. Er staat: en op de dag, toen het avond geworden was, zei Jezus tegen zijn discipelen: laten wij overvaren naar de overkant. En ze lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, mee. En er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het volliep. En hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. En ze wekten hem en zeiden tegen hem: meester, bekommert u zich niet om dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam grote stilte. En hij zei tegen hen: waarom bent u zo angstig? Hebt u geen geloof? En ze vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: wie is deze toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Het is een lange dag geweest. Jezus heeft de hele dag onderwijs gegeven. Hij zat al in een schip. Hij heeft onderwijs gegeven. En het was avond. En Jezus was moe. En zei: jongens, laten we naar de overkant gaan. Ik probeer me dat een beetje voor te stellen, hoe de discipelen zo dat beleven. Ze hebben de hele dag geluisterd naar Jezus. Misschien wel een soort bodyguard om hem heen gestaan. Nou, dat hoeft niet in de zee natuurlijk. Maar ervoor te zorgen dat Jezus in alle rust kon onderwijzen. Maar ze luisterden ook natuurlijk naar wat Jezus zei. Wij hebben moeite met een preek van een uur. Laat staan een hele dag. In de zon. Het zal best vermoeiend zijn geweest. En Jezus zei: laten we naar de overkant gaan. We gaan het schip in en we gaan naar de overkant. En terwijl Jezus als het ware indommelde. Ik denk dat hij legde zijn hoofd neer en hij sliep, denk ik. Ik kan me voorstellen dat de discipelen zoiets hadden van: wauw. Waar heeft hij het allemaal niet over gehad? Hij heeft zoveel verteld over het koninkrijk van God. Dat moet een verlangen opwekken. Een koninkrijk wat heel anders is dan dat wij kennen. Het koninkrijk waarbij hij zei dat als je dat zou vinden, dan zou je al het andere zou je willen verkopen. Zo kostbaar is dat koninkrijk. Maar wat vertelde hij ook over dat zaad? En de zaad dat in die verschillende soorten aarde kwam. Het zaad was het woord van God. En de aarde, dat is ons hart. Ik kan me zo voorstellen dat Peter dan zegt: nou, ik weet het wel hoor, bij mij is het goede aarde. Daar komt 100-voudige vrucht voor. Misschien zou Johannes wel zeggen: nou, misschien aarde met wat stenen eronder, of misschien wat doorns en distels. Ik kan me zo voorstellen dat ze zo aan het praten waren terwijl ze naar de overkant voeren en Jezus sliep. En terwijl ze aan het praten waren, werden de golven langzaam wat hoger. De wind trok aan. Dat waren ze wel gewend. Het waren tenslotte vissers. Maar het werd steeds erger. En op een gegeven moment konden ze elkaar niet eens meer verstaan. Omdat de wind en het water zoveel herrie maakten. En het werd erger en het werd erger. Zodanig dat de golven zo hoog werden dat ze in het boot kwamen. Water in de boot. En zodanig dat ze vreesden voor hun leven. Ze konden hozen wat ze wilden. Maar er kwam steeds meer water in die boot. En paniek begon toe te slaan. En Jezus? Die sliep. Wat een verschil. De stormen en de rust in Jezus. De paniek sloeg zo toe dat ze Jezus wakker maakte. En hem eigenlijk beschuldigde van, maakt het u niet uit dat wij vergaan? Had je niet gewoon een emmer kunnen pakken en ook mee kunnen helpen hozen? En Jezus was niet boos. Had ook geen ochtendhumeur. Hij stond op en zei, wind, zee, zwijg. Wees stil. En van het een op het andere moment was het rust. Volmaakte rust. Dat kan niet met water en wind. Dan moet dat langzaam, moet dat minder worden. Maar als Jezus het zegt, is het ineens stil. Is het rustig. Wat een geweldig wonder. Zodanig dat de discipelen echt zoiets hadden van, wie is dit toch? We zien een mens, net zoals wij. Hij heeft honger, hij heeft af en toe dorst. Zijn haar zit verkeerd als hij geslapen heeft. Af en toe ruikt hij misschien wel een beetje. Hij is net zoals wij. Maar hij doet zo anders. Hij zegt andere dingen. En zelfs de wind en de zee luisteren naar hem. Hij ziet eruit als een mens. Maar hij is geen mens. Hij is anders. Wie is toch deze Jezus? Wat een ontzag moeten ze hebben voor die Jezus. En wat kunnen we dan leren uit deze geschiedenis? In eerste instantie dat volgelingen van Jezus ook te maken krijgen met stormen. Volgelingen van Jezus zijn niet gevrijwaard van stormen. Iedereen heeft te maken met stormen. Hoe meer je Jezus wil volgen, hoe meer stormen er zullen komen. Dus iedereen die Jezus wil volgen, heeft te maken met stormen. Maar Jezus is er altijd. Hij is altijd aanwezig in die storm. Het lijkt alsof hij slaapt, maar hij is aanwezig. Hij is er altijd. En hoe groot die storm ook is, hij is het antwoord. Hij is altijd sterker dan die storm. Hij is degene die de storm kan stillen. En hij laat je nooit los. Hij laat je nooit in de steek. Hij brengt altijd uitredding. Op zo'n danige manier dat het inderdaad voor ons niet te bevatten is. Jezus kunnen wij niet begrijpen met ons verstand. We kunnen geloven met ons hart. En in ons geest hebben we inzicht. Maar met ons verstand kunnen wij Jezus niet begrijpen. Hij is gewoon te groot. Maar op het moment dat we bij hem zijn, dan is de rust en vrede. De rust en vrede die Jezus had, terwijl de storm om hem heen woedde. Dat is de rust en vrede die hij ook aan een ieder van ons aanbiedt. In de storm. In welke storm dan ook. En als Jezus iets zegt, dan bedoelt hij dat ook. Als Jezus zegt, laten we naar de overkant gaan, dan bedoelt hij ook, laten we naar de overkant gaan. Dan bedoelt hij niet mee van, oké, jongens, ik denk dat we halverwege komen en daar zullen we zinken. Dat zijn niet de woorden van Jezus. Als Jezus zegt, laten we naar de overkant gaan, dan gaan we naar de overkant. Dan hoef je niet bang te zijn. Zoals Jezus tot je gesproken heeft, hij zal het doen. Hij is een waarmaker van zijn woord. En als je dat soort dingen, als dat soort principes overdenkt, denk je, wauw, wat geweldig. Wat een geweldige God hebben wij toch. Die altijd voor ons zorgt. Die er altijd is. Die elke storm stilt. Maar is dat zo? Heeft hij elke storm gestild? Of is er nog meer wat we uit dit verhaal kunnen lezen? Kunnen leren. Toen ik dit stuk las, mee bezig was, toen kwamen er een aantal vragen in mij op. Heeft dat ook wel eens? Als ik denk dat ik antwoorden wil zoeken, dan krijg ik alleen maar meer vragen. Waarom gaan ze 15 kilometer varen in de avond? Als je kijkt naar het meer van Galilea, dat is zeg maar een soort peer op zijn kop. Ja, aan deze kant ligt Capernaum. Dat is de basis waarvanuit Jezus werkte. Waar hij functioneerde. Daar woonde Petrus. Daar waren ze. En ze gingen naar Gadara. En dat ligt helemaal daar aan de andere kant. Rechte lijn, ongeveer 15 kilometer. Waarom ga je 's avonds 15 kilometer varen? Of je nou moet roeien of moet zeilen, waarom zou je dat doen? Wacht dan even tot de volgende dag, zou ik zeggen. Ja, want vissers weten dat in de avond de zee onstuimig kan worden. Waarom ga je het dan opzoeken? Waarom ga je nou 15 kilometer varen in de avond? En als je dan zo moe bent, hè, waarom ga je dan helemaal naar de overkant? Waarom ga je dan niet gewoon terug naar je huis om daar in je eigen bedje te slapen? Om uit te rusten zodat je de volgende dag weer aan de gang kunt. En waarom staan er van die gekke zinnetjes in? Eén zo'n zinnetje staat dat er nog andere scheepjes bij Jezus waren. Wat voor betekenis heeft dat? Waarom geeft hij aan dat hij in het achterschip op een kussen lag te slapen? Anderen geven aan, hij sliep. Maakt niet uit waar. Maar Marcus zegt, nee, in het achterschip, op een kussen. En de grootste vraag die ik me eigenlijk stelde is, waarom verweet Jezus als het ware hun angst en hun ongeloof in die situatie? Ik kan me voorstellen, als ik op het punt sta om te verdrinken, nou, als er een moment is waarop ik bang zou kunnen zijn, afgezien van spinnen en dat soort dingen, dan is het dat wel. Op het moment dat ik voor mijn leven moet vrezen, is dat niet het moment om bang te zijn. Dat is toch een hele menselijke reactie. Maar kennelijk dacht Jezus daar anders over. Toen ze hem wakker maakten en Jezus zag de wind, voelde de wind, voelde de golven. Wat hij niet deed, was dat hij naar zijn vader ging. Zeg, vader, wilt ons beschermen in deze storm? Wilt ons helpen om naar de overkant te komen? Dat zei hij niet. Hij wist wel dat de vader bij hem was. Hij wist wel dat hij naar de overkant zou gaan. Hij hoefde de vader niet te vragen. En toen hij de storm had gestild, zei hij ook niet tegen zijn discipelen van, jongens, sorry, het is een lange dag geweest. Ja, ik ben even in slaap gevallen. Sorry dat ik er niet was voor jullie. Ik heb jullie in de steek gelaten, het spijt me. Dat zei Jezus niet. Sterker nog, hij zei, jongens, waarom zijn jullie zo bang? Waarom zijn jullie zo angstig en waar is jullie geloof? Ze keken naar de natuurlijke omstandigheden. En Jezus had een heleboel verteld over de geestelijke realiteit. De hele dag door. Over het koninkrijk van God. Over zijn woord als zaad wat moet ontkiemen. Maar ze keken naar de natuurlijke omstandigheden. En op het moment dat die wat eng worden, ja, dan ga je bang worden. Dan komt er ongeloof. En dan vergeet je af en toe misschien wie Jezus is. Vergeet je misschien hoe groot hij is. Omstandigheden kunnen angst teweeg brengen. Maar als je kijkt naar Jezus en luistert naar zijn woorden, dan brengt dat geloof. Geloof komt door het horen van het woord van God. Dat geeft geloof. Dat brengt geloof niet alleen in het natuurlijke, maar zelfs in het bovennatuurlijke en in het bovenmenselijke. Daar keek Jezus naar. Hij keek niet naar de natuurlijke omstandigheden. Hij keek naar de geestelijke situatie. En de Heilige Geest gaf me eigenlijk één zin uit dit stuk die als het ware naar boven plopte. En dat is de eerste zin, vers 35. Toen het avond geworden was, zei hij tegen hen, laten wij overvaren naar de overkant. Jezus zei, laten wij overvaren naar de overkant. Hij is degene die het initiatief nam. Hij is degene die de richting bepaalde. Jongens, we gaan daar naartoe. En daarna viel hij in slaap. Zijn handen had hij niet aan het roer. Dat liet hij aan de discipelen over. Hij lag te slapen. Dus hij gaf wel de richting aan, maar hij zorgde niet dat het bootje er kwam. Daar waren de discipelen verantwoordelijk voor. De discipelen stonden aan het roer. Daarom denk ik dat Marcus ook neerzet dat Jezus sliep in het achterschip op een kussen. Want dat is de plek van de stuurman. Daar is de plek waar de stuurman is. Dus dan heb je eigenlijk het beeld dat Jezus bepaalt waar we heen gaan. Hij zit op de plek van de stuurman, maar hij heeft zijn handen niet aan het roer. En zo kan het heel vaak zijn in onze stormen. Hij is erbij, absoluut. Hij zit op de plek van de stuurman. Maar hij zegt, jij hebt je handen aan het roer. Jij bepaalt waar we naartoe gaan. Ik heb gezegd dat we daarheen gaan. Zorg maar dat je daar naartoe gaat. Hij slaapt niet. Maar hij zal niet meteen het roer overnemen. Hij zal niet meteen zeggen van jongens, die gaat niet goed, aan de kant, ik doe het wel. Hij is er altijd bij, op die plek, bij de stuurman. Maar heeft zijn handen niet altijd aan het roer. Die verantwoordelijkheid hadden de discipelen en die verantwoordelijkheid hebben wij ook. Hij zei, laten we naar de overkant gaan. De overkant, dus vanuit het gedeelte waar hij vertrouwd was, waar hij woonde, naar een plek waar hij nog nooit geweest was. Een plek waar de heidenen leefden op dat moment. Van het oude vertrouwde, van het bekende, naar het onbekende. Dat vroeg Jezus als hij zei, ga naar de overkant. Van het natuurlijke naar het bovennatuurlijke. Het natuurlijke is iets wat we kennen. Maar het bovennatuurlijke is iets wat we moeten leren als we christen zijn. Van het natuurlijke naar het geestelijke. Als Jezus het hier heeft over de overkant, dan heeft het eigenlijk over van, oké, jongens, ik wil dat jullie anders naar dingen gaan kijken. Niet alleen maar meer naar het natuurlijke, maar waar jullie voor bedoeld zijn, het bovennatuurlijke. Het geestelijke. Dat is een andere manier van kijken. En dat levert storm op. Dat levert wind op, dat levert tegenstand op. In eerste instantie in onszelf. Want mijn hersenpan is nog steeds natuurlijk. En die vindt bepaalde dingen dat het zo moet gaan. Maar Jezus zegt van nee, het moet anders. En dan kom ik in conflict. Wat ga ik doen? Ga ik kijken naar de omstandigheden, situatie? Of ga ik kijken naar wat Jezus zegt? Wat Jezus wil, wat Jezus doet, wat Jezus deed. Dat geeft strijd. En als ik eindelijk die strijd gewonnen heb en ik denk, ja, ik ga doen wat Jezus wil, wat de Bijbel zegt. Nou, moet je eens kijken de mensen om je heen. Die vinden er altijd wat van. Dus is de storm in jezelf eindelijk gestild, dan komt de storm om je heen nog wel een keertje aanzetten. Als je Jezus wil volgen zoals Hij wil dat we gaan, geef dat storm, geef dat tegenstand. En wat deed Jezus met storm? Hij was er niet bang voor. Hij liet zich er niet ondergaan. Hij zegt twee dingen. Zwijg, wees stil. Hij pakte de autoriteit die hij heeft, die hij had. En hij zegt, zwijg, wees stil. En het was meteen volkomen stil. Hij sprak met autoriteit. En op het moment dat wij kinderen van hem geworden zijn, dat Jezus in ons is komen wonen, dat de Heilige Geest in ons is, wat zegt de Bijbel dan? Dat wij diezelfde autoriteit hebben gekregen. Moet je niet meteen tegen iedere storm gaan zeggen van zwijg weer stil. Zo werkt het niet helemaal. Er zijn een aantal gebieden waar wij geen autoriteit over hebben. Maar misschien wel meer dan dat we zelf denken. En die autoriteit die heeft Jezus in ons gelegd, omdat hij in ons is komen wonen. Dus op het moment dat wij te maken hebben met stormen, misschien moeten we dan niet vragen van Vader help ons er doorheen, maar moeten we zeggen zwijg, wees stil. En moeten we onze positie gaan innemen waarvoor we bedoeld zijn. Jezus gaf aan in Johannes. Jongens, de dingen die ik deed, die moeten jullie ook doen. Daar zijn jullie voor bedoeld. En als Jezus tegen een vijgenboom spreekt en die gaat dood. En hij vertelt erbij, jongens, als je tegen deze berg spreekt, verplaats je en zet je in zee en het zal gebeuren. Dat zijn de macht, de kracht van onze woorden, van onze autoriteit die we hebben in Christus. En dan maakt het niet uit of je tegen een berg spreekt of tegen de storm spreekt. Het is allemaal weerstand, tegenstand, moeite. Die autoriteit, die mogen wij tot ons nemen. Die moeten we misschien wel tot ons nemen. Misschien was dat wel de reden waarom er staat dat Jezus boos was. Boos. Dat Jezus hen kwalijk nam, dat ze angstig waren en dat ze geen geloof hadden. Ze hadden geen geloof in de woorden van Jezus. Ze hadden geen geloof in de persoon van Jezus. En als wij autoriteit hebben gekregen om stormen te stillen. Er stond net zo'n zinnetje. En andere schepen waren met hem mee. Die hadden ook last van die storm. Maar die hadden niet Jezus in de boot. Die kenden Jezus ook niet zo goed als de discipelen. Misschien kenden ze hem wel helemaal niet. Dat staat er niet bij. Maar er waren andere scheepjes. En die hadden net zoveel last van die storm als de discipelen zelf. Dus als wij verantwoordelijkheid hebben om stormen te stillen, misschien heeft dat ook wel impact op mensen om ons heen. Die ook in stormen zitten. Misschien wel in dezelfde storm als wij. Misschien woon je wel op een galerij waarbij er één buurman in is. Is echt een draak van een vent. En iedereen heeft er last van. Constant ruzie met alles en iedereen. En jij bent degene die Gods liefde laat zien aan die man. En die man gaat veranderen. Wordt anders. En de ruzies zijn weg. Een storm waar iedereen last van had. Jij hebt je autoriteit genomen. En de storm is voor iedereen gestild. Zo kan het zijn. Maar het kan ook zijn dat jij in een storm zit. En andere mensen in net zo'n soort storm zitten. En op het moment dat jij hebt geleerd hoe jij daar in die storm moet overwinnen. Kun je dat doorgeven naar andere mensen. Op die manier kun je ook hun storm stillen. Ja, Romeinen 8 geeft aan met rijkhalsend verlangen. Verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen Gods. De schepping verlangt zo naar dat wij als kerk gaan opstaan. Dat wij weer datgene gaan doen wat Jezus deed. Ze hebben het zo nodig. Lieve mensen, het is avond geworden. De tijd is nog maar kort. We hebben geen 10 jaren meer. Er zal een moment, zal het anders gaan worden. En ik ga niet zeggen wanneer dat allemaal is, want daar heb ik geen flauw idee van. Maar ik geloof wel, de tijd wordt steeds korter. Laten we die tijd gebruiken om inderdaad datgene te doen wat Jezus deed. Om autoriteit te nemen, om onze positie weer in te nemen. Om zijn koninkrijk weer te gaan bouwen hier op aarde. En als we dat gaan leren, dan hoeven wij niet zo te reageren als de discipelen. Van wie is toch deze Jezus? Want dan kennen we hem. Zij konden Jezus alleen maar zien met hun ogen. Maar wij kunnen Jezus leren kennen van hart tot hart. Van geest tot geest. Wij zijn zo bevoorrecht ten opzichte van de discipelen. Dat we niet meer hoeven te zeggen van wie is toch deze? Dat we hem kennen. Dat we zeggen, oh Heer, u bent zo groot. U bent zo machtig. Ik snap het daar niet, maar ik weet het daar. Met alle zekerheid. U bent mijn Heer. U bent degene die autoriteit geeft. Lieve mensen, Jezus is altijd bij ons in de storm. Altijd. Het kan zijn dat je hem niet merkt, maar hij is er altijd. En soms is het goed om alles in Jezus' handen te leggen. Wat ik al zei, we hebben niet overal autoriteit over. Ik wil dolgraag dat onze dochter tot bekering komt. Maar daar heb ik geen autoriteit over. dat leg ik in Jezus' handen neer. Maar misschien zijn er wel een heleboel dingen waar ik wel invloed op kan en moet uitoefenen. En dat moeten we gaan leren. Sommige dingen mogen we bij Jezus laten. Maar soms zegt ook Jezus van, weet je, ik ben er. Ik lig niet te slapen, maar ik zit wel op de stuurpost. Maar ik heb mijn handen op mijn rug. Jij mag aan het roer. Ga je gang. Ik heb gezegd waar we naartoe gaan. Doe maar. Jezus daagt ons daarin uit. Om dat te doen. En dan kan het zijn dat ons leven verandert. Maar dan kan het heel goed zijn dat levens om ons heen ook gaan veranderen. Dat Jezus meer en meer zichtbaar wordt in ons en door ons heen. Dat Gods koninkrijk steeds meer zichtbaar wordt in deze wereld. Zo had ik hem nog nooit gelezen en uitgezocht, ik weet niet. Ik vond dat een heel bemoedigend. Jezus stilt de storm, hij is in onze problemen er altijd bij. Hij is het antwoord. En ja, dat is hij. Maar soms zegt Jezus, weet je wat mijn antwoord is? Dat ben jij. Jij bent het mijn antwoord op jouw storm. En ik daag mezelf, maar jullie er ook, daag ik jullie uit. Wanneer mag ik in de storm alles aan Jezus geven? Maar wanneer kan ik mijn autoriteit gebruiken? Nou, soms ga ik er op je plaat dat je denkt, ik heb die autoriteit en het is toch niet je autoriteit. Nou. Jezus is erbij. Hij helpt wel. Hij leidt wel. Hij stuurt het wel. Hoe dan ook, je kunt gewoon niet verliezen. Of Jezus doet het, of jij doet het. Was het maar zo makkelijk, hè? Hoe dan ook, op het moment dat Jezus erbij is, is dat altijd het beste. Mag je gaan uitstappen. Mag je gaan proberen om datgene te doen wat Hij van je vraagt. Mag je nieuwe dingen gaan doen. Mag je naar de overkant gaan. Op een andere manier gaan functioneren. Mag je stormen gaan stillen. Wat een leven. Amen.